raken we ook het doel van ons leven. Hè? Waarom leven we? Ja, dat de Heer bij ons zou wonen, dat wij bij de Heer mogen wonen. Ja. Maar ja, zullen mensen zeggen, ja, goed, dat wil jij. Maar, hoezo? Nou, daarom wil ik gewoon de preek houden. En misschien als u dat daarna luistert zo, en dat u zegt van, hey, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Dat kan ik ook heel makkelijk aan een ander vertellen. Eigenlijk, ja, is dat gewoon de lijn van de hele Bijbel. En dat is helemaal niet zo moeilijk. Het doel van ons leven kunnen we inderdaad heel helder hebben. En als u het helder hebt, dan durft u ook makkelijk te vragen aan een ander. Waar leef jij voor? Hey, waar leef jij voor? Zeg voor dat ik het niet duidelijk heb zelf. Dat ik niet goed weet waar ik voor leef. Dan kan ik het vragen aan die mensen. Maar stel je voor, als ze mij vragen, dan sta ik met een mond vol tanden. Ja. Dus het gaat erom dat we het zo helder mogelijk hebben. Nou, goed, laten we daar mee beginnen. Mag de beamer aan? Nou, begin vraagt dan, hè, dat, waar leef jij voor? Wat is jouw levensdoel? Waarom ben jij hier op aarde? Heb je dat helder? En nogmaals, het is de meest basale vraag voor ons mensen, voor alle mensen hier op aarde. Waarom leven wij? Waarom bestaan wij hier op aarde? En het is verbazend dat, volgens mij ook op de televisie, al die praatprogramma's en zo, wordt zelden die vraag aan de orde gesteld, toch? Of heb je dat nog wel eens gehoord? Nou, niet. Men hobbelt over die vraag heen, men vermaakt zich, men maakt zich druk hierover en daarover nieuws, allerlei nieuws wordt bepraat aan alle kanten bekeken. Maar de hoofdvraag van het leven. En natuurlijk zijn er ook mensen die zeggen van ja, nee, we leven hier om een beetje aardig te zijn voor onze medemensen, een beetje goed te zijn voor onze medemensen. En dan heb je nog, kan je weer doorvragen, oké, en dan? Wat is dan de bedoeling daarvan? Waarom? Waarom kies jij dat als doel eigenlijk? En dan is het leven afgelopen, wat dan? En dus mensen blijven het tasten en zo, hebben daar geen antwoord op. En de Bijbel die geeft ons, zeg maar, steeds dat antwoord. Nou, nog een keer die vage achtergrond, dat heeft er natuurlijk ook mee te maken. Hè? Maar ik zal straks duidelijk maken waarom het op de achtergrond staat. Het antwoord op de vraag, moeten we het zelf verzinnen? Nou, we kunnen verzinnen wat we willen, maar uiteindelijk, hè, er zijn een heleboel mensen die antwoorden verzinnen, maar uit het zelf verzinnen, daar komen we er niet uit. Ook als je aan de wetenschap gaat vragen, de wetenschap houdt zich bezig met feiten, allerlei feiten in deze wereld, onderzoekt allerlei feiten. En dat is goed, dat is mooi. Maar dan gaan ze verklaren en dan komen ze bijvoorbeeld bij evolutionisme. Ik noem maar wat. Maar ze geven geen antwoord op de vraag waarom zijn we hier. Het enige antwoord wat een evolutionist echt eerlijk kan geven, dat is wij zijn hier toevallig. We zijn hier een poosje en daarna, ja, dan houdt het op. En dan hoor je steeds meer, ook in onze westerse wereld om ons heen, hoor je steeds meer, en dood is dood. Dan zijn we er gewoon helemaal niet meer. En ja, dan zeg ik vaak, joh, kijk eens in de spiegel hoe knap wij eruit zien, hoe mooi wij in elkaar zitten en zo. Denk je dat we alleen maar bestaan om alleen maar even te bestaan en dan zijn we weer dood, klaar, weg. Dus, ja, ik vind dat onvoorstelbaar. Maar dat vind ik, er zijn vandaag heel veel mensen die het onvoorstelbaar vinden dat je in een God gelooft. Ja, zover zijn we. Zeg maar 200 jaar geleden was het in de wereld nog algemeen gangbaar dat we in goden geloofden. Maar in het Westen zijn we langzamerhand zijn we het verleerd en zijn we gaan denken van joh, er zijn geen goden. En we hebben het zo hard geroepen, dat op een gegeven moment er vandaag inderdaad kinderen, achterlijnkinderen enzovoort van die generatie van die begon met de verlichting, zeg maar, van het humanisme. Nou, heel veel mensen zijn echt helemaal van God vervreemd. Maar dat is de westerse wereld, hè. Kom je naar het oosten toe, India, Pakistan, het wemelt er van de goden. Kom je in Afrika, het wemelt er van de goden. Dat er goden zijn, vindt iedereen normaal. En laten we zeggen, een god heeft deze wereld gemaakt. Of de goden hebben deze wereld gemaakt. En de goden bepalen wat het doel van het leven is. En En die weet de antwoorden. En de mensen zoeken naar die antwoorden. En de een maakt zich deze God. En krijgt een antwoord van die God. En de ander krijgt van die God een antwoord. En dan heb je, nou, het zou interessant zijn om daar gewoon de verschillende godsdiensten naast elkaar te zetten. Wat voor antwoorden dan gegeven worden op. Nou, misschien dat dat een volgende keer nog eens kan. Dat is best heel boeiend ook, denk ik. Maar zelf verzinnen, daar komen we er niet uit. Het valt me ook heel vaak op als je praat met mensen over de zin van het leven, over het doel van het leven. Dan zoeken ze het antwoord in dit leven. En dat is een keus die ze maken, maar ze denken dat het alleen maar in dit leven gevonden moet worden. En dan probeer ik hun gedachten een beetje te openen voor het feit dat het doel wel eens na dit leven kon liggen. Goed, of luisteren naar God. Nou, we willen luisteren naar God. Wat is nou het grote plan van God, van onze God, de God van de christenen, de God van de Bijbel? Nou, het lijkt me logisch, broeders en zusters, als je naar het plan van God wil kijken. Kunnen we natuurlijk gelijk naar de Heer Jezus kijken en we kunnen over de verlossing zingen enzovoort. Dat moet ook, dat hoort ook. Dat hoort er helemaal bij. Maar het is logisch dat als iemand een plan heeft, dan begint hij er een keer mee, maar van tevoren heeft hij het plan klaargemaakt. En uiteindelijk komt hij bij het einddoel terecht. Dus, laten we zeggen, van begin naar het einde van de Bijbel. We moeten kijken van het begin naar de Bijbel. Dat lijkt mij logisch, zeg maar. En daartussen, tussen het begin en het eind van de Bijbel, daar gebeurt van alles. Er gebeurt een heleboel. En daartussenin heb je ook de zondeval en de verlossing. Maar dat was niet het plan van God. Dat is erbij gekomen. Mensen stelden teleur. Ze kozen tegen God. Dat was voor God ook verdrietig. God had het liever anders gezien natuurlijk. Hij had ze wel beproefd zelf. Hè? Hij had wel die boom neergezet. En hij heeft de Satan zelfs toegelaten om hen te beproeven. Maar dat ze toen tegen hem kozen, dat was voor God ook een teleurstelling. Net zo goed als dat de hele wereld daarna tegen God koos. En dat er maar één man was, Noach, met zijn gezin, die leefde nog echt voor God. Nou, het smartte God aan zijn hart. God liep in de hemel, een beetje menselijk volgens, met pijn in zijn buik. Verschrikkelijk van wat er van die wereld terechtgekomen is. Dat was niet leuk voor God. Dat was een teleurstelling. God is een emotionele God. Hij was teleurgesteld. Dus, bij het grote plan van God, de hoofdlijn, zeg maar. Toen is de zondeval gekomen, zeg maar. En is verlossing. Maar de hoofdlijn willen we vooral in de gaten houden. Dus je zou kunnen zeggen, het verlossingsplan is bijkomstig. En het is erg belangrijk voor ons als christenen. Ik heb soms het idee, ik ben zelf opgegroeid. Nou, ik heb het idee dat er heel veel over de verlossing gepreekt werd. Prima. Maar het antwoord werd niet gegeven eigenlijk op de vraag van, joh, nou ben je verlost en nu dan? Waar gaat het dan om? Ja, er werd wel genoemd natuurlijk. Maar het kreeg niet de nadruk. Volgens mij is het goed om te weten dat de verlossingsplan dat het bijkomstig is. Want als het alleen over de verlossing gaat, of hoofdzakelijk over de verlossing, dan verdwijnt het zicht op ons levensdoel. En dat, nou, gelukkig in allerlei liederen komt het ook wel weer naar voren, hè, wat we net ook wel gezongen hebben. Maar we willen eens kijken van het begin naar het einde van de Bijbel. En nogmaals, het doel van het leven is niet gered worden. Gered worden, dat is, hè, ik word gered door Jezus, ik word gered door God, om weer in het grote plan van God mee te doen. Het gaat om het grote plan. En Jezus wil ons leiden, hij wil onze koning zijn, om ons weer in dat plan te zetten en ons een plek te geven in dat grote plan. Nou, Genesis 1 vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De hemel en de aarde. En het eerste vers van de Bijbel, ik zei wel eens van het eerste vers, dan heb je eigenlijk alles te pakken. Dan geloof je dus dat er een God is. Als dat waar is, dan is er een God. Nou, dan kunnen er ook wonderen gebeuren. Dus het is helemaal niet zo verbazend wat er verder in de Bijbel gebeurt. Want als er een God is, dan kan er van alles gebeuren, toch? Maar goed, in het begin schiep God de hemel en de aarde. De hemel, zeg maar twee delen. De hemel, woonplaats van God. En de aarde, dit aardbolletje, als woonplaats van de mensen. En de hele schepping. En God plaatste daar de zon en de maan omheen. En de sterren en zo. Dat hele heelal om dat aardbolletje heen. Nou, We gaan het in schema proberen te zetten. Dus dat schemaatje gaan we dan opbouwen met elkaar, zeg maar. Het grote plan van God, de hemel maakte hij en de aarde. Genesis 1. Toen God de wereld schiep, toen maakte hij de wereld, hij maakte de mensen, hij gaf de mens alles wat hij nodig had. En als het gaat over het plan van God, over het doel van God. Ja, God gaf alles. Zeg maar, dat is gewoon Gods genade kwam naar de mensen toe. In het paradijs ook al. God gaf alles wat ze nodig hadden. Hij zei, maar jullie moeten nu ook dingen doen. Er zijn dingen die ik niet ga doen. Ik wil bijvoorbeeld de wasdom geven. Ik wil allerlei zaad laten groeien. Naar jullie moeten zaaien. Wat betekent dat? Jullie moeten zaaien, jullie moeten ploegen. En dan zal ik het laten groeien en dan kunnen jullie het gaan oogsten. Ik ga het niet zaaien, ik ga het niet ploegen, ik ga niet oogsten. Dat doen jullie, dat is jullie taak. Maar ik geef alles wat je ervan nodig hebt. Ik geef je de kundigheid om een ploeg uit te vinden bijvoorbeeld. Of een schop uit te vinden of een zaaimachine uit te vinden. Al zulke soort dingen, zeg maar. Hè. God heeft ons het vermogen gegeven om zulke soort dingen om het te doen. Om het uit te voeren. God zei, ga heen, breng deze aarde tot ontwikkeling. Maar God geeft daar alles voor. Dat is genade. Dat is veel ruimer dan alleen vergeving van zonde natuurlijk. Dat is Gods gunst, God geeft. Ik ben klaar met mijn zegen. Maar wat wil dat zeggen dan? Nou, in de landbouw bijvoorbeeld. Wat wil God dan? Wie noemt er een goed woord bij, wat erbij past? Wat wil God dan? God zegt, ik doe dit, jullie doen dat. En dan gaan we samenwerken. Wat wil God? Wat is het doel van God met deze wereld? Hij wil mensen maken die met hem gaan samenwerken. Werken. Werken is misschien een beetje vies woord. Maar we denken gewoon, oh, hangt dat van ons af dan? Ja, hing het van Adam en Eva af? Of er wasdom, of er groei? Ja, natuurlijk. God zei, ik laat dat groeien, maar jullie moeten zaaien. En stel je voor dat Adam en Eva nou eerst een stoel gingen maken en op een luie tuinstoel gingen zitten. En het zaaien, zei ze, nou Heere God, u zou de wasdom geven, dus we zien het wel. Ja, dan zei God, van zo komt de wasdom dan niet, hè. Hetzelfde met kinderen maken. Wie maakt de kinderen? God natuurlijk. God vormt de kinderen in de moederschoot. Maar daar gebruikt hij het zaad van een man en de eicel van een vrouw bij. Wie moet die zaadcel en de eicel bij elkaar brengen? Zegt God, doe ik niet. Ja, uiteindelijk ook God. Ja, zeker. Maar laten we zeggen, een gemeenschap hebben met elkaar, dat moeten mensen doen. En God wil zo, een beetje tussen aanhalingstekens, dat wij als mensen kinderen scheppen. Ja, God doet het. Want jullie zijn mijn medewerkers en nou doen jullie het. God wil samenwerken. Onderwerp deze aarde. Nou, alles wat er dan bedacht wordt om de aarde te onderwerpen, over te gaan heersen enzovoort. Je kan tegenwoordig natuurlijk digitaal, de hele computerwereld. Als er geen zondeval geweest was, dan zal dat ook wel verzonnen zijn, ontdekt zijn. Want God heeft het in de schepping gelegd, dat is toch mooi? Je kan het vervelend vinden als ouderen van die digitale wereld. Van, joh, je kan het allemaal niet bijhouden. Zo, ja, snap je? Ik zie. Ja, ik vind het soms ook vervelend. Ik vind het ook lastig om het allemaal bij te houden. Ik denk, doe het toch een beetje rustiger aan. Maar, ja. Maar goed, het zijn middelen om ook in deze wereld, zeg maar, de heerschappij te voeren over allerlei dingen. Dingen beter in beeld te krijgen enzovoort en in de grip te krijgen. Dus het grote plan van God is dat hij wil samenwerken. Dat u een medewerker van God wordt bij zijn plan. Gewoon onze beroepsarbeid ook. Ook dat. En dan gaan we naar het laatste van de Bijbel. Het begin is Genesis 1. Nou, het laatste is natuurlijk aan het einde Openbaring 21. Nou, dat kennen we ook allemaal wel. Ik heb er een paar citaten uitgehaald. En dan staat er dat Johannes, die ziet dan de hele wereldgeschiedenis in zijn visioen. En dan ziet hij in Openbaring 21, ziet hij daar het nieuwe Jeruzalem. Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De hemel en de aarde van vroeger waren verdwenen. De hemel en de aarde van vroeger, die God gemaakt had in Genesis 1, is voor voorbijgaande aard, is maar tijdelijk. Het was ook maar één aardbolletje, toch? En God heeft een heel heelal, waar hij zijn heerlijkheid in wil gaan brengen met behulp van de mensen. Ja, niet dat ik zeg dat we nu allemaal met ruimtevaart bezig moeten. Nu is het onze taak om te leren hier op aarde. Die van vroeger waren verdwenen. En ik zag dat God de heilige stad en nieuw Jeruzalem uit de hemel liet neerdalen. Zoals getooid als een bruid die zich voor haar man heeft mooi gemaakt. Een nieuw Jeruzalem, ik denk dat dat gewoon symbolisch zeg maar, de gemeente van God is. Door alle eeuwen heen, die door God zeg maar, verzameld is door de eeuwen heen in de hemel. En op aarde komen mensen tot geloof gaan, worden medewerkers van God. En als ze sterven, neemt God ze in de hemel. En dan daalt dat hele nieuwe Jeruzalem daalt neer op die nieuwe aarde. Als een bruid die zich voor haar man heeft mooi, voor haar man, dat is God, dat is Jezus. En ik hoorde iemand luid zeggen, nu heeft God zijn tent onder de mensen opgeslagen. Hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volk zijn. God zelf zal met hen zijn. De samenwerking ten top, zeg maar. Wat gaan we in de eeuwigheid doen? Ja, wat dacht u? Niet alleen maar om met een, zoals dan wel eens gezegd, met een harpje op een wolkje zitten en zo. Nee, maar samenwerken. Werken met God en dan zien wat God allemaal geeft en wat jij mag doen. O God, dat we dit mogen doen, dat we dit mogen meemaken. O geweldig, geweldig. De hele eeuwigheid doorgaat dat, volgens mij. God is oneindig groot. En iedere keer zullen we weer zeggen, o Heer, wat bent u machtig. Wat... En er staat misschien een hele nieuwe aarde, alle mensen erop en zo. En de hele wereld staat misschien wel stil om te zeggen, om met elkaar te zeggen, Heere God, wat bent u goed, wat bent u machtig, wat is uw genade groot. Dat was in het paradijs al zo, maar ook toen in de geschiedenis van de aarde, toen de zondeval gekomen was, kwam u weer steeds met uw gunst, met uw genade en wilde u redden en wilde u zondaren weer op het goede pad leiden en om samenwerker van u te worden, medewerker van u. En nou in de hemel mogen we het zijn, helemaal. En nu komt er weer uw genade, steeds in de hemel leven we ook van genade. We moeten het ontvangen van God, allemaal ontvangen, ontvangen. En dan bloeien we tot in... Nou, we kunnen het ons niet voorstellen hoe dat zal zijn. We kunnen het ons zelfs zo niet voorstellen, dat we het soms moeilijk vinden om naar te verlangen, vindt u niet? Hoe zal het nou precies zijn? Straten van zilver, van goud? Ja... Dan denken we, nou, maar dat is symboliek natuurlijk. Symboliek. En, nou, laten we zeggen, elke traan in de ogen zal hij drogen. De dingen van vroeger zijn voorbij. Hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. Nou, in het schemaatje gezet. Hemel en aarde, Genesis. Hemel en aarde. Nou, het is natuurlijk, dit had nog wat kleiner gemoeten. En dat nog wat groter. En dat nog veel groter. Daarom dat ik het daar open gelaten heb. En dat loopt oneindig door. De hemel is de aarde. En dan gaat het verder, want ik wil eventjes dat idee van hemel is de aarde, waar we naartoe gaan, wil ik even nog iets duidelijker maken. Want Openbaring 21, een van de engelen die kwam en nam me mee en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die God liet neerdalen van de hemel. Ze droeg de glorie van God en schitterde als een edelsteen. Kristalhelder. Gewoon het kristalhelder. Er zal geen onrecht, geen zonde, geen duisternis. Alles is open. Kan je je voorstellen in deze wereld toch? Ja, kristalhelder. Alles, heel Jeruzalem, de hele aarde, de hele... Alles vol van Gods heerlijkheid. De 12 stadspoorten waren 12 parels. Elke poort een parel op zich. Hoe groot zijn de parels die wij in onze wereld vinden? Daar heb je een hele grote hoor. Dat is een knots. Ja, 2 centimeter. Laten we zeggen, groter kunnen we ons haast niet voorstellen. Nou, in je gedachten kan je... Maar een stadspoort zo groot als een parel, dat is toch te gek voor woorden. Nou, dat geeft aan dat het een heel andere dimensie is waar we in terechtkomen straks. We worden hier op aarde voorbereid op een heel andere, grootste... God heeft dingen voor ons in petto die je niet kan voorstellen, die wij ons niet kunnen indenken. En God zegt, ik kan het jullie wel vertellen, maar dat kan je niet indenken. Daarom zeg ik het symbolisch, alsof er een parel zo groot zal zijn... Nou, dat is hemels. Dat is super. Nou ja, ik heb even een geintje. Hè? Maar dan zaten de straten van de stad waren van zuiver goud, doorzichtig als glas. Nou, daar... Hè? Nou, het gaan we... Hoeveel goud hebt u? Misschien zitten er hier enkele rijkaards die veel goud hebben. Ik heb niet zoveel goud, een gouden ring. En, nou, verder niet, geloof ik. Echt goud. En daar is het goud, dat zijn straatstenen. Dat is ook een heel andere dimensie, toch? Een heel andere wereld. Een heerlijk, de grootste rijkdommen hier op aarde, die zijn daar klein. Die zijn daar gewoon klein. En er zullen nieuwe rijkdommen zijn die veel en veel... Weet waar u heen op weg gaat, broeders en zusters. En net, even herinneren aan de vervolgde kerk. Ik las van de week ook nog weer een stukje over de vervolgde kerk. Maar dat veel van die vervolgden, die zeggen we houden het vol, want we weten, we voelen aan waar we naartoe gaan. En Paulus die zegt dan ook, het lijden van de tegenwoordige tijd, en dat is tijdelijk, weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. He, dat, ik nam vaak de tafelrand van op mijn studeerkamer, aan de zijkant van die poot omhoog. Dit is het tijdelijke leven, jongens, en dit is de eeuwigheid. Hou vol in dat stukje. Nou. Goed, het plan, hè, we gaan dus daarheen. En er is contact tussen de hemel en de aarde. God sprak met Adam en Eva. God sprak ook met Henoch, wandelde met Henoch. God sprak met Noach. God sprak met Abraham. Er is wel contact tussen de hemel. En niet zo heel intensief van dat God al op de aarde wandelt en rondloopt en deze steeds... Om zo te zeggen, zijn hand kan pakken. Maar God was er wel steeds en liet wel weten wat hij wilde en wat zijn plan was. En hij probeerde de mensen op aarde te instrueren, zodat ze voorbereid werden op dat. Daar gaan we heen op weg. Ik vraag wel eens aan mensen van, ik probeer duidelijk te maken, van stel je voor dat jij nou God was. En je wil daar naartoe, naar die grote heerlijkheid. En je wil mensen daar naartoe meenemen. Wie zou jij toelaten op de nieuwe aarde? Wie zou jij dan toelaten? Nou, de meest ongelovigen die weten een antwoord en die zegt, ik zou alleen de mensen toelaten die niet rommelen, die niet sjoemelen. Want als ik God was, dan zou ik willen dat het daar goed was. En dan vraag ik wel eens van hoeveel procent goed moet je dan zijn? 70%? Nou, een beetje meer. 80? Ja, dan voelen ze aan van ja. 90%? Ja, 99%? Ja, dat is 1%. Dat er weer narigheid kan komen. Er kan net zo'n narigheid in de hemel komen, in de heerlijkheid, als op aarde. Dus het moet eigenlijk 100% goed zijn. Je moet 100% goed zijn. 100% betrouwbaar. Nou, dat is de conclusie dat mensen zeggen van, ja, dan komt er niemand in. De meest ongelovige geeft dat gewoon een logisch antwoord. Dat is ook logisch, dan komt er niemand in. Ja, tenzij God ons gaat helpen. En dat deed hij. Het Oude Testament hielp hij al. Noach wandelde met God. Henoch wandelde met God. Enzovoort. Maar in het Nieuwe Testament is de Heer Jezus gekomen als nieuwe helper, als nieuwe verlosser. En het is volkomen duidelijk dat hij ons wil helpen om echt als medewerkers van God te gaan leven. Ja, en... even dit plan. God heeft dus ons lief. Hij heeft ons gemaakt. En hij heeft iets geweldigs met ons van plan. En de hele eeuwigheid zullen we ons daarover verbazen. Heer, wat bent u geweldig. Wat een voorrecht. Dat we mee mochten, mee mogen. Maar, zegt God, dan moet je inderdaad wel meegaan. Moet je wel meegaan. Moet wel naar me luisteren. Als je niet luistert, dan loop je het mis. En daar is de Bijbel ook heel duidelijk over. En het kan zijn dat mensen op een gegeven moment, als ze niet mee willen gaan, dat ze niet meer mee mogen. En een voorbeeldje, een beeld daarvan is natuurlijk de Israëlieten toen ze uit Egypte gered werden. God beloofde in Egypte, ik haal jullie uit Egypte en ik breng jullie het land Kanaan. Je kan het eventjes hier, ik breng jullie het land Kanaan. Maar ik breng jullie het land Kanaan. En die generatie zou dus in het land Kanaan komen. Maar die generatie die begon steeds te, oude vertaling, murmureren, te mopperen, zich te verzetten tegen God, wilde niet luisteren enzovoort. En op een gegeven moment was God het zat. En God zei, jullie sterven allemaal maar in de woestijn. Jullie kinderen zullen er pas in komen. Een voorbeeld, het Nieuwe Testament zegt nou, door ongeloof zijn ze niet in het land Kanaan gekomen. En je moet wel meegaan met God. Als de hele geschiedenis door is dat al zo geweest. Meegaan met God. Dan kom je op de bestemming van God. Dan kom je bij het doel van God. Zoals in Exodus, zeg maar, het doel was in Kanaan te komen. Zo is het nu om daar te komen. Nou, de grote vraag is nu, waar gaat het om in ons leven? Wij leven tussen Genesis 1 en Openbaring 21. En waarom zijn we nu hier op aarde? Ja, een goed antwoord. Nou, volgens mij is een goed antwoord dat we zeggen, ja, de zin van het leven is dat het hier tijdelijk is en we worden voorbereid op straks. We worden geoefend. We worden geschoold, maar God geeft ons verantwoordelijkheid. Je moet wel meegaan. Ja, dat moeten we altijd bedenken, dat wij ook verantwoordelijkheid dragen. Want als we de nadruk steeds leggen op God doet het, God doet het, God doet het, dan kan het misgaan. En ik heb soms wel eens het gevoel dat het in sommige christelijke kringen wel eens mis kan gaan. Doordat er zo de nadruk gelegd wordt, God moet het doen, God doet het, God doet het. Dat we niet meer praten over de verantwoordelijkheid. Nou, die had het net over toegelaten worden tot de gemeente. Nou, toen ik in het begin predikant was, dan liet ik wel eens mensen toe tot de gemeente. Ja, ja, ze geloofden tenslotte, ze geloofden. Maar ik vond ze niet echt christelijk leven en zo. En ik, ja, ze geloofden. Dus ja, dan liet ik ze toe tot op een gegeven moment. Ik zei van, nee, maar de Bijbel leert het anders. De Bijbel zegt, dat de Heer Jezus die zegt van, als je achter mij aankomt, prima. Maar je moet mij wel volgen, je moet mij lief hebben boven alles. En als je mij niet lief hebt boven alles, boven je bezit, boven je vrouw, boven je kinderen. Het is wat hoor. Maar Jezus zegt, alleen als je mij lief hebt boven alles, dan ben je mijn discipel. Dan kan je me volgen, anders kan je beter naar huis gaan. Want dan loop je wel achter me aan, maar uiteindelijk kom je verkeerd uit. Dat zijn hele ernstige woorden. Maar dat begon ik ook in de catechisant op een gegeven moment voor te houden. Van, dat is de keuze. En, nou, de begintekst hier vanmorgen. Wie mij wil volgen, moet zichzelf verloochenen. Je eigen ik opzij zetten als God iets anders vraagt, bijvoorbeeld. Want we moeten medewerkers van God worden. We hebben een eeuwigheid voor ons waar we met God samen leven. Samen spelen. Samen werken. Samen genieten. Vreugde. Hemelse vreugde. Ja, waarom zijn we hier op aarde? Welk antwoord geeft de Bijbel nou? Genesis hebben we het al even over gehad. Naar Exodus, ja, in feite ook. God wilde zijn volk uit Egypte leiden om ze tot zijn volk te maken. Zodat zijn volk helemaal beheerst zou worden door zijn wijsheid. Ze zouden moeten groeien, ze zouden helemaal moeten leren. En de wet was daarbij een hulpmiddel om hen alle dingen te leren. En ze zouden groeien tot het mooiste volk ter wereld. Zodat andere mensen zouden zeggen, andere volken zouden zeggen, joh, wat hebben jullie een mooie God, wat hebben jullie een goede God. Mogen wij ook mee? Helaas is daar weinig van gekomen. Even onder de tijd van Salomo kwam de koningin van Scheba. Die had gehoord dat Salomo zo'n wijze koning was. En dat ja, blijkbaar die God van Salomo zo bijzonder was. En ze kwam en ze praatte met Salomo. Ze zag zijn wijsheid en zijn rijk. En ze zei, ik heb nog nooit een land gezien met zo'n God. Dat hè? En nou, het valt dan tegen. En dan op een gegeven moment dan stuurt God zijn zoon. Om dat nog eens duidelijk te maken. Maar nou, in Psalm 24 gaat het om precies hetzelfde. Omhoog die poorten van de stad Jeruzalem, van alle steden in Kanaan. Laat God binnenrijden. Ja, bereid de weg. Maak het klaar. Doe alle oneerlijkheid weg. Doe alle afgoderij weg. En alle gesjoemel doe het. Leef eerlijk en oprecht in de liefde voor elkaar en zo. Heb God lief boven alles. En je naast als jezelf. Als daar het leven door gestempeld wordt, dan komt God graag in jullie stad wonen. Nou, dat was dan Psalm 24. En welk antwoord geeft Jezus nou in de bergreden? Dan geeft hij onderwijs. Dan vertelt hij gewoon wat de levensstijl van het koninkrijk is. En dan eindigt hij met, wie deze woorden van mij hoort en ze doet, bouwt zijn huis op de rots. Ik ga die woorden van mij niet uitvoeren door jou. Jij moet het doen. Jij moet het doen. Jij moet luisteren en horen. Horen en doen. Ik geef de woorden, ik geef je alle genade die nodig is, zodat je het kunt. Ik help je, ik sta bij, ik kom zelfs in je hart wonen. Dus zeg nou niet dat je het niet kan. Ga de weg van de bergreden. Ja, laat dat op je lijf geschreven staan. En nou, dat is de bergreden, zeg maar. En hij leert ons bidden van, Vader, Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. 3 keer uw, dat staat voorop in het leven. We hebben God lief. Ja, we kiezen ervoor om God lief te hebben boven alles. En het gekke is dat hij daarvoor kiest. Hij stel je voor dat er iemand is die zegt, ja, maar dat heb ik niet. Ik heb God niet echt lief boven alles. Wees gerust. Ga ervoor kiezen om zo te leven. En ga tegen God zeggen, Heere God, ik wil u lief hebben boven alles. Ja, Heer, ik kies ervoor, ik heb u lief boven alles. Uw naam, uw koninkrijk, uw wil, daar wil ik voor leven. En dan gaat God met zijn geest en zegt hij, nou kom ik graag bij je wonen. Jij zet de poort namelijk open. En dan kom ik met mijn geest in je wonen. En op een gegeven moment merk je, ik heb God echt lief boven alles. Oh. Dat is mooi als je dat ontdekt. Dat is gewoon fijn van... Oh. Nou, welk antwoord geeft Jezus? Ken die gelijkenissen van die talenten en van de ponden, weet je wel? Ze kregen een aantal ponden toevertrouwd, of wat talenten toevertrouwd. En de Heer die is weg en die komt terug en die vraagt, wat heb je nou gedaan? Nou Heer, ik heb een pond van u gekregen, heeft tien ponden opgebracht. Wel gedaan, gij trouwe dienstknecht. Kom in het feest van je Heer en we gaan samen eeuwig verder samen werken. Samen genieten. Samen in die grote wereld van God en de heerlijkheid gaan we samen bezig. Machtig toch? Nou, dat zegt onder andere die gelijkenis van die ponden en van de talenten. De gelijkenis van het zaad. Het zaad wordt gezaaid, is het woord. En wij zijn de grond. Wat doet de grond? Ja, je hebt grond die heel gauw dat zaad verstikt. En er is grond, die, ja, dan komt er wat noodweer, wat moeite enzovoort. En dan wordt het zaad wordt neergedrukt of zo. Maar je hebt een goede grond, die, wat er ook gebeurt, maar die willen dat zaad vrucht laten dragen. Die laten het woord zeg maar, leven in hun hart, in hun leven. En ze zeggen, daar wil ik voor leven, ik wil met God mee. En nou, dat is die gelijkenis van het zaad. Nou, zo zijn er heel veel woorden van de Heer Jezus die zeg maar, op hetzelfde doel gericht zijn. Ik wil jullie voorbereiden... Met mijn onderwijs en met mijn geest. Want ik zal jullie dopen met mijn Heilige Geest. En ik wil jullie dan voorbereiden op die geweldige toekomst. Ik wil jullie meenemen. En dat is altijd de toon van de Heer Jezus. Ik wil jullie meenemen. Neem een hand. Luister naar mij. Fariseeën, schriftgeleerden, huichelaars, luister naar mij. Zelfs in die heftige woorden van de Heer Jezus zit de liefde van God. Want hij zoekt het hart van die Fariseeën en schriftgeleerden. Hij wilde ze meegaan. En als ze niet meegaan, dan kan hij zitten huilen bij Jeruzalem. En Jezus, die kan daar huilen, net als God kon huilen toen bij Noach, zeg maar. Goed, en ja, nou in Openbaring, daar staat bijvoorbeeld dat al onze daden in het gericht zullen komen. Oh, dat zijn de apostelen die zeggen dat onze daden zullen... En ieder zal wegdragen wat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Er wordt ook naar onze daden gekeken. Heb je nou wat gedaan met de genade die naar je toe kwam? Met de talenten die God je gaf. Ja, zo wordt er aan het eind van ons leven gekeken. En de een krijgt veel, de ander krijgt minder. De een krijgt meer, de ander minder. Doet er allemaal niet zoveel toe. Het gaat erom, wat deed jij nou? Wat heb je ermee gedaan? In Openbaring staat ook dat we dan gekleed zijn in witte klederen. Misschien is het u wel eens opgevallen. Maar die witte kleding, dat zijn dan de goede daden van de heiligen. Ongelooflijk. Op een of andere manier is een hele andere wereld, blijkbaar. Maar onze kleding bestaat uit onder andere onze goede werken. Ongelooflijk. Wat je hier doet, dat vertaalt zich door naar de eeuwigheid. En de Bijbel is niet vies van het woord goede werken. Hè? We zijn vanuit de geschiedenis, de reformatietijd, in de strijd tegen Rome, zijn we een beetje allergisch geworden voor het woord goede werken. Als dat van ons afhangt. Ja, natuurlijk hangt het ook van ons af. Maar Jezus zegt ook gewoon van, u bent het licht der wereld. Laat uw licht schijnen, zodat de mensen uw goede werken zien. En uw Vader in de hemel verheerlijken. De Heer Jezus is niet vies van goede werken. Hij zegt, dat wil ik zelfs bij je bewerken. Ik wil je daar de kracht van geven. Nou, even een stukje nog van de Heer Jezus... Heb je diezelfde lijn steeds. Aan wie je kleine zaken kunt toevertrouwen, daar kun je het grote ook aan toevertrouwen. De Heer Jezus is er bezig met woorden van mensen, wees voorbereid op de toekomst. Weet waar we heen gaan. Leef zo dat mensen in de hemel je straks zullen verwelkomen. Gewoon dat mensen die u al voorgegaan zijn, die gestorven zijn, die zullen zeggen als u eraan komt van, ah, daar hebben we haar of daar hebben we hem. Zij heeft mij geholpen. Heer, zij heeft mij geholpen. Hij heeft mij geholpen. Toen ik ziek was, zijn ze op zoek geweest. Ik noem maar wat. Speelt mee. Dat is helemaal niet kwalijk of zo, maar dat is de Bijbel. Dat zijn woorden van de Heer Jezus. Maar goed, de Heer Jezus gaat daarna verder van. Rekent dus op het, met de toekomst. Aan wie je kleine zaken kunt toevertrouwen, hem kun je ook de grote. Kleine zaken, denk dan maar aan de dingen hier op aarde die u gekregen hebt. De kleine dingen. Gewoon je geld, je goed. Hem kun je ook de grote dingen toevertrouwen. Dat zijn in de hemelse wereld beheer over van die grote parels, ik noem het wat. Oh ja. Maar wie oneerlijk is in kleine zaken, is dat ook in grote. Ja. Ja, zo gaat dat. Als het vuile geld, hè, de mammon wordt het dan genoemd, als het vuile geld dus niet bij je in goede handen is, wie zal je dan het ware bezit toevertrouwen? Zou God het dan wel doen? Hoe jij met je geld omgaat, wat je met je geld doet, is voor God beslissend of en hoeveel hij ons straks toevertrouwt. Ja, heb je dat wel eens gehoord? Heb je zo wel eens naar je portemonnee gekeken? Heb je zo wel eens naar je bankrekening gekeken? Het is echt waar. Jezus zegt het. Ik niet. Ik vind het wel heel mooi bedacht. Maar het zijn woorden van God. En laten we eerlijk zijn, maar we kunnen heel gauw kunnen we met ons eigen welzijn, met ons eigen leventje bezig zijn en oppotten voor onszelf. En ik merk het zelf ook, als ik dan wat meer geld binnenkrijg. Nou, dan heb ik een aardige bankrekening gestaan op een gegeven moment. En dan kijk ik mijn vrouw aan en dan hebben we het wel eens over van, joh, is dit nou de bedoeling? Wat moeten we daar nou mee? Want dan krijgen we een erfenis en dan, oh, dan kunnen we dit van doen. Ja, maar waarom krijgen we het? Zou God er ook iets mee? En niet dat je krampachtig moet leven, we mogen ook genieten. Maar we hebben in ieder geval een stelregel van nou, als we dingen voor onszelf luxe doen, dan gaat er zeker zo'nzelfde bedrag gaat er weg. Voor het Koninkrijk van God, voor evangelisten, zendelingen in Azië of waar dan ook. En als wat een ander toebehoort, niet in goede handen is bij je, wie zal je dan geven wat van jezelf is? En dat is een raar woord, vind je? Nou, wat bedoelt hij met wat een ander toebehoort? Nou, hier op aarde, uw geld, uw goed, uw bezit, alles wat je hebt, eigenlijk van God. Wat God toebehoort. Maar zegt Jezus, wat een ander toebehoort, wat er bestemd is in de hemel, dat is de erfenis. En als je een erfenis gekregen hebt, dan mag je zeggen, het is voor mij. Dus wat van jezelf is. Maar als je wat van ander toebehoort, dus hier op aarde met de dingen, als dat niet in goede handen bij je is, dan denk ik dat Jezus bedoelt te zeggen van, dan heeft God geen zin om de erfenis aan je te geven. Dan krijg je wat van, voor jou bestemd was, krijg je niet, loop je het mis. Je kunt God en het geld niet tegelijk dienen. Nou, je zou kunnen zeggen, het aardse goed, zeg maar, geld. En de Heer Jezus heeft hier over geld. Hij praat heel veel trouwens over geld. Hè? Heel opvallend. Maar de kleine zaken, de aardse zaken, wat je ook toevertrouwd gekregen hebt. Ik denk dat je ook op je huwelijk mag laten slaan. Hè? Je kinderen, hoe ga je met je kinderen om? Hoe ga je met je huwelijk om? Hoe gaat je? Het moet niet in jou liggen als het misgaat. Doe je best ervoor. Heer, help. Laat de geest van u, Heer Jezus, in mij zijn. Zodat ik uw beeld vertoon ook naar mijn man, naar mijn vrouw, naar mijn kinderen. Kan je een hoop hebben hoor. Toch? Maar goed, al het aardse, zeg maar, wat ons toevertrouwd is hier, dat aardbolletje, dat is zeg maar oefenmateriaal. Trainingsmateriaal. Scholingsmateriaal. Voor straks. Deze aarde zal vernieuwd worden, zal vergaan. Er zal een nieuwe aarde komen enzovoort. Hoe dat precies allemaal zijn nogmaals. Maar het is hier voorbereidend training, scholing. Nou, het grote plan van God nogmaals, het tekeningetje van nou, laten we het nog even in ons hoofd laten doordringen, zeg maar. En nogmaals, als het dan fout gegaan is hier op aarde, En dan komen we inderdaad bij het kruis. Er is een weg terug. Er is een weg terug. Je mag weer op deze lijn komen. Als je ervan afgevallen bent. Heer Jezus, help me. Ja, dus de Heer Jezus is erg belangrijk. Hij zet ons weer op die lijn. En via Jezus komt de genade van God naar ons toe. Waardoor we kunnen volgen en medewerker van God kunnen worden. Om die school te doorlopen, zeg maar. Maar het leven is een voorbereiding. En zie het leven op aarde als een leerschool met God, met Jezus als meester. Als een opleiding naar de hemelse eeuwigheid. Met echte toetsen en met echte beproevingen. En naar de eeuwigheid toe. Ja. Met echte testen en beproevingen. Het gaat niet om wat je hebt en presteert. Dus stel je voor dat ik nou 10 talenten toevertrouwd heb gekregen. Omdat ik 10 talenten heb en iemand anders heeft 1 talent bijvoorbeeld. Ben ik dan niet meer? Toevallig zijn wij westerlingen over het algemeen meer rijker dan veel Afrikanen. Ik noem maar wat. Of Aziaten. Maar we hebben het in ons bolle kop gehaald als blank en hebben wij gedacht dat wij een meerderwaardig ras waren. Je kan je gewoon niet meer voorstellen dat wij dat toch bedacht hebben als blanken. En als ik dan hoor, als ik een poosje geleden heb die film Selma gezien over Martin Luther King, over wat er gebeurde in Amerika, de Verenigde Staten, waar dan negers ook nog tweede rangs behandeld werden en ook nog wel worden. Dan zit die film te kijken en zit me plaatsvervangend te schamen. Dat zijn blanken die dat gedaan hebben. Nou, ik vind dat is zo verdrietig, zulke dingen. En het gaat niet om wat je hebt en presteert. Ik weet dat er heel veel, laat ik maar even zeggen, zwarten meer intelligentie hebben dan ik. Maar ze hebben minder mogelijkheden gekregen dan ik. Maar als ze trouw zijn in dat van hen en ik trouw ben in dat van mij, dan zullen we samen straks in de eeuwigheid samenwerken en dan zullen we zeggen, wat heeft God veel aan jou gegeven? Hè? Dan zegt de ander tegen hem, wat heeft God veel aan jou gegeven? Hè? En dan, laten we zeggen, dan komen die dingen allemaal worden rechtgetrokken door God. Er zal recht gedaan worden ook. Wie hier onrecht leidt, zal daar gecompenseerd worden, om zo te zeggen. God is echt een goede God. We hebben een geweldige toekomst voor ons. En goed, het gaat God om wie jij bent, jouw karakter, volgeling zijn, medewerker van koning Jezus en van God. En eigenlijk is de vraag in dit leven, heb je leren geloven, de vraag zeg maar ook het eindoordeel, heb je leren geloven. Maar dan moet je geloven niet heel kaal maken van, ja ik geloof dat de Heer Jezus voor mij gestorven is. Dat is natuurlijk, dat is zo minimaal zeg maar dan, denk ik. Maar geloven, dat is geloven dat God met mij is. En dat God zijn zoon zijn geest gegeven heeft, dat een geest in me is. En dat ik nu kan wandelen samen met God. En zoals die spreker dan zei van, joh, ik sta hier, maar eigenlijk staat God hier. Want Jezus is in mij, Jezus staat hier. Ja, dat is wel zo. Jezus zit ook daar. En zo moet ik u zien, als mijn broeders, mijn zusters. En zo leer je zo leven, samen wandelen met God, samen leven met hem. Ook bij ziekte, hè, zoals er iemand was die vertelde me, ja, had hij ook van mij geleefd. En ik deed vaak zo, samen wandelen met God. En ik denk net of de hand van God vastpakte als dat wat was. Hij is groot. En kijk in de moeilijkheden, en, maar u bent bij mij. En dat geeft moed. Nou, zoals iemand die was dan ziek en toen kwam een familie bij hem. En die zeiden van, ja, nou, om een bed. Het was een beetje het eind van zijn leven. Om zijn bed. Maar die stoel moet je vrij laten. Daar zit de Heer Jezus. Zo stelde hij zich voor dat de Heer Jezus daar bij hem was, bij het bed. Heel concreet. En dat was zo bemoedigend voor hem, maar ook voor zijn familie. Nou, broeders en zusters, nog een keer het plaatje. Een nieuwe hemel, aarde, eeuwige hemelse heerlijkheid. En nogmaals op de achtergrond, grond het kruis, Jezus. Hij brengt ons weer in dat plan van God. En zijn redding en zijn werk heeft het doel dat wij bij dit plan betrokken raken. Helemaal met hart en ziel. En het avondmaal vieren, broeders en zusters, het avondmaal, dan zegt Jezus, hier ben ik. Dit ben ik, mijn lichaam, mijn bloed. Neem eten. Ik wil bij jou binnenwonen. Met mijn genade. Ik geef je vergeving voor alle zonden die er geweest zijn. En ik geef je alle kracht om te leven als medewerker van mij, koning Jezus, en zo van mijn Vader. Hij brengt ons weer in het grote plan, zodat we weer met dit plan mee mogen van de Genesis 1 al begon. En mijn broeder en zuster, misschien lukt het om het wat onthouden. En anders dan straks, ik denk dat hij ook wel op de site komt te staan, misschien die PowerPoint, ja. En de preken, maar dan kan u eventueel nog eens horen of bekijken. En praat er eens met anderen over. Durf de vraag eens te stellen van, joh, waar leef jij voor? Waar denk jij dat het leven hier op aarde voor is? Wat is dan de zin van dit bestaan? Zullen we bidden? Heere God in de hemel, u bent een geweldige God. We mochten gewoon het oude bekende, de oude bekende boodschap van de Bijbel horen, van het begin tot het eind, wat u aan het doen bent, wat u wilt en hoe u ons erbij wilt betrekken. U bent goed, Heere. In heel uw wezen goed, in al uw daden, u bent goed voor ons. En als wij ons overgeven aan u, Heere, daar vinden wij het leven in. U geeft zich aan ons, wij geven ons aan u. En zo bidden we ook dat onze Vader, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Heer, wij willen de poorten van ons hart openen om u binnen te laten rijden, steeds weer. Neem de troon van ons hart, Heer. En we vragen het en we blijven dat ook vragen, want we zakken zomaar weg in deze wereld. We kunnen zomaar druk zijn met van alles en dan kunnen we zomaar opgeslokt worden door onze eigen bezigheden en allerlei drukte en ook door allerlei vermaak zelfs. Heer, we mogen ons best ontspannen. U bent geen slavendrijver. Maar help ons om balans te houden, om inderdaad ook in alles steeds weer te zeggen, Heer, uw naam, uw koninkrijk, uw wil. En bewaar ons ervoor, Heer, dat we ons eigen welzijn voorop zetten. Dat we eigenlijk leven voor ons eigen ik. Open onze ogen ervoor als dat fout gaat. En help ons om ons dan te bekeren en weer op die lijn te gaan staan met u mee. Geef ons uw zegen, Heer. En leid ons aan uw hand. Ook deze komende, deze nieuwe week. Sterk ons, Heer. U bent onze God. Wij prijzen uw naam. En zoals we net zongen, vul ons. Leid ons. Zend ons. Als u dingen voor ons te doen hebt, Heer. Help ons daar open voor te staan. En we willen bereid zijn om u te dienen. Heer, we mogen meewerken met u, samenwerken met u. En als we dan gewoon onze dagelijkse werkzaamheden doen, wat is dat ook leuk om dan te bedenken dat ik ook gewoon mijn dagelijkse werk mag doen, samen met u, samenwerken. En dan gaan we zelf ook goed werk doen. Dan gaan we niet de kantjes eraf lopen, maar dan willen we gewoon ons best doen. Heer, want u bent onze Heer, u bent onze Koning. O Heer, ontferm u zo. En dank u wel voor alle goedheid. We prijzen uw naam. Amen.